Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 22e psalm zingen wij het 8e vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. Gij zult eerlang mij door de dood het hoofd in het stof doen bukken. En wat er verder volgt. We noemen nu het 8e vers van de 22e psalm. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 27e hoofdstuk, van het 57e tot en met het 66e vers. Wij herzeggen nu Matteüs 27, de versen 57 tot en met 66. Doch vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 27. En daarna zingen wij uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het tweede vers. Ik geloof daarbij in Jezus onze Heer. En wat er verder volgt.
Van de Algemene Christelijke Kerk. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, welke is een heilige vergadering der ware Christgelovigen, allen zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van het begin der wereld af en zal zijn tot het einde toe. Gelijk daar het blijkt dat Christus een eeuwig koning is, dewelke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden der hele wereld. Hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als dat niet schijnt gekomen zijn de ogen der mensen. Gelijk zich de Heere gedurende een gevaarlijke tijd onder aangrap 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar ze is verspreid en verstrooid door de hele wereld. Nochtans de samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht des geloofs. We lezen nu Matteüs 27 vanaf vers 57. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond het zelf in een zever fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. En aldaar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot een 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem, en zeggen tot het volk: Hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen: Gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerden het graf met de wacht, den steen verzegeld hebbende.
Mensen, de tekstwoorden voor deze Goede Vrijdagavond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matthäus 27 van het 62ste tot en met het 66ste vers. Matthäus 27, de versen 62 tot en met 66, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Des andere daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk: hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen: lieden, gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerden het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. Gemeente, het gaat in deze tekstwoorden vanavond over het graf van Jezus. En we letten met de hulp des Heren op 3 gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de profetie van Jezus daarover. In de tweede plaats willen we letten op de onrust van de vijanden daarover. En in de derde plaats willen wij letten op de voorzienigheid van God daarover. Dus wij worden op deze Goede Vrijdag bepaald bij het graf van Jezus. Dat is ook echt stof voor de Goede Vrijdag. Het sterven, maar ook de begrafenis hoort bij het evangelie van Goede Vrijdag. Het graf van Jezus. Een 3-tal gedachten. In de eerste plaats de profetie van Jezus daarover. We kunnen dat vinden in het 62ste vers. Waar de vijanden zich helder weten te herinneren wat Jezus gezegd heeft over zijn begrafenis, namelijk dat hij op de 3e dag weer op zal staan. De discipelen hebben daar op dit moment helemaal geen oog voor, maar de vijand heeft het haarscherp, die profetie. Onze 2e gedachte, de onrust van de vijanden daarover. Want de overpriesters en de fariseeën gaan naar Pilatus toe en zij vragen om het graf veilig te stellen, zodat duidelijk is dat er niets in het graf gaat en ook niets uit het graf zal komen. De goddelozen vinden eigenlijk nooit rust. Dat zien we hier ook weer heel duidelijk. Maar het ironische is dat zij uiteindelijk een goed werk doen. Ook wat de goddelozen doen moet uiteindelijk medewerken ten goede. En onze 3e gedachte, de voorzienigheid van God daarover. We zullen zien in onze 3e gedachte dat wat Pilatus beveelt en wat de vijanden doen, dat, zoals ook de kanttekening dat zegt, niet is buiten Gods voorzienigheid, maar eigenlijk alleen maar moet meewerken aan de heerlijkheid van de opstanding van Christus. Gemeente, het is op deze Goede Vrijdagavond dat wij nog een blik slaan op het verlaten Golgotha. Jongens en meisjes, het is heel stil geworden. Het is vanmiddag een drukte van belang geweest. Zoveel mensen zijn er gekomen. En zoveel geluiden zijn er gehoord. Daar zijn de hamerslagen geweest. Toen de grote spijkers door de handen en de voeten van de kruiselingen zijn gedreven. Daar zijn de uitroepen geweest van pijn van de kruiselingen toen dat gebeurde. En ook toen de kruispaal overeind werd gezet en de wonden in hun handen uitscheurden. Daar is het hoongelach geweest deze middag van de vijanden. Daar is het spotgelach geweest. Daar zijn de bespottingen geweest en de lachsalvo's. Maar er is eigenlijk niks meer van te zien. Misschien dat het kruishout daar nog ligt, maar Golgotha is geheel verlaten. En dat is geen wonder, want het is Shabbat. De Shabbat begint in Israël bij het invallen van de avond. En de Joden zul je dan op Golgotha niet meer vinden. De Heer Jezus is net voor het aanbreken van de Shabbat begraven door twee van zijn vrienden, Jozef van Arimathea en Nicodemus. En zijn lichaam rust nu in de rotskamer in het graf van Jozef van Arimathea, terwijl zijn ziel gegaan is naar zijn vader die in de hemel is. Dus daarom er rust, er is stilte, er is rust op dit ogenblik op Golgotha. En gemeente, ik kan u zeggen, het is een aangename rust. De rust van Goede Vrijdag is een aangename stilte. En waarom is dat een aangename stilte? Wel, in de eerste plaats, deze stilte is de stilte van de verzoening. God heeft niets meer te eisen. De Heer Jezus Christus, hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. De hitte van Gods gramschap is geblust. De soldaten en de Joden hadden nooit zo tekeer kunnen gaan als ze van boven geen toestemming gekregen hadden. Maar nu is de prijs betaald. Niemand vermag meer iets tegen Jezus. Dat is de stilte van Goede Vrijdag. In de tweede plaats, de stilte op Golgotha is ook de stilte van de overwinning. De Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, heeft de strijd tegen de duivel gewonnen. Wat in Genesis 3 in de moederbelofte werd beloofd, dat is gebeurd. Hij heeft de kop van de Satan vermorzeld. De strijd behoefde niet langer te duren. Er is een stilte gekomen. En in de derde plaats, deze stilte op Golgotha is ook de stilte van het Pascha. Pascha betekent voorbijgang. De stilte van het Pascha. Het bloed heeft gevloeid. In dezezelfde dag zullen heel veel Joden het paasfeest vieren, het paascha houden. En dat paascha, dat heeft nu inhoud gekregen. Het oud-testamentische paascha, dat is eigenlijk voorbij gegaan. De Heer Jezus heeft het vervuld met zijn bloedstorting. En daarom is er de rust van de voorbijgang. Maar nu probeert de duivel, nu proberen de goddelozen altijd weer die rust te verstoren. De goddelozen hebben geen rust en ze hebben geen vrede. En de vorst der duisternis, al is zijn kop vermorzeld, hij houdt nooit op. Kinderen des Heren, zo is het ook vanavond wellicht. De vorst der duisternis zit nooit stil. En de goddelozen zitten nooit stil. Zelfs niet op Goede Vrijdag. De duivel gaat rond als een grote onruststoker. We kunnen het lezen in onze tekstwoorden. Des andere daags nu, welke is na de voorbereiding. Het is de andere dag dan de dag waarop de Heer Jezus gekruisigd is. En de Heer Jezus is op vrijdag gekruisigd, dus het is zaterdag. Maar dat wil niet zeggen, gemeente, dat het zaterdagmorgen is. Het zou ook heel goed op de late vrijdagavond kunnen zijn. U weet denk ik wel dat bij de Joden begint de nieuwe dag als de zon ondergaat. Wat voor ons vrijdagavond is, dat is voor de Jood zaterdag. En zij ontlenen die manier van indeling uit Genesis 1. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. Eigenlijk de Bijbelse manier van de dagindeling. Dus mogelijk is het 's avonds laat. Het is zaterdag geworden. En ze kunnen eigenlijk de nacht zo niet laten aanbreken. Het is Shabbat. Het is een bijzondere Shabbat. Het zal een bijzonder Pascha zijn. De Heer Jezus heeft het met zijn discipelen in de achterliggende nacht gehouden. De Joden gaan het nog houden, want zij wilden dat de Heer Jezus voor het feest in het graf zou liggen, of althans aan het kruis gestorven zou zijn. En dan vergaderen de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus. Ze hebben het gehoord, ze zijn erachter gekomen dat Pilatus aan de discipelen van de Heer Jezus de toestemming gegeven heeft om zijn lichaam te nemen. En hoewel we dat hier niet met zoveel woorden lezen, kunnen we er toch uit afleiden dat ze het daar helemaal niet mee eens zijn. Ze hadden er totaal niet op gerekend dat het lichaam van de Heer Jezus een begrafenis zou krijgen. De profeet Jesaja heeft er al van gezegd dat ze zijn graf bij de goddelozen hebben gesteld. Maar Gods weg was anders. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En nu gaan ze gezamenlijk naar Pilatus. Het is dan wel niet een officieel verzoek, want er is geen vergadering geweest. Maar er zijn overpriesters en er zijn fariseeën. Er is een groep die elkaar vindt en die het met elkaar eens is om naar Pilatus te gaan met een verzoek. En het eerste wat mij dan opvalt, gemeente, als ik deze mensen zie gaan, dat is dat het een gemengd gezelschap is. Het zijn fariseeën en het zijn overpriesters. Nou, normaal gesproken, dan zijn dat onverzoenlijke vijanden van elkaar. Zij verschillen ontzaggelijk veel op theologisch gebied. Je zou ze nooit bij elkaar in één en dezelfde kerk krijgen, om het zomaar te zeggen. Maar in de actie tegen Jezus vormen zij een eenheid. Dat hebben we meer gezien in de lijdensgeschiedenis, jongens en meisjes. Pilatus en Herodes werden vrienden van elkaar. En het waren vijanden van elkaar, maar ze hadden een gemeenschappelijke vijand. En dat was Jezus. En zo is het nog wel, gemeente, in de vijandschap tegen het levende kind. In de vijandschap tegen God. Dan vinden vijanden elkaar soms en ze worden vrienden. Om met elkaar te strijden tegen die gemeenschappelijke vijand. En het tweede wat mij opvalt, dat is toch wel heel apart. Dat is dat ze er blijkbaar geen moeite mee hebben om de rust van de Shabbat te verstoren. En normaal gesproken dan was dat voor de fariseeërs iets, dat was onmogelijk. Dat zij iets zouden doen op de Shabbat wat met de ceremoniële regels in strijd zou zijn. Wij weten hoe wettisch dat de fariseeën waren. Bij al de regels die er waren, hadden ze zelf nog honderden andere regels bedacht. En ze hebben de Heer Jezus naar het leven gestaan toen hij met zijn discipelen in de natuur wandelde en aren plukte op de Sabbat. Toen hebben ze hem aangeklaagd omdat hij ongetwijfeld die korrels tussen zijn handen heeft gewreven om ze van de vlies te ontdoen. En dat is voor de fariseeën hetzelfde als dorsen. En dat mag je op de Shabbat natuurlijk nooit doen. En hij heeft het gezegd nota bene tegen een kreupele op de Shabbat, dat hij zijn beddeken op moest nemen. Nou, toen ze dat hoorden, toen waren ze in staat om hem te stenigen. En dezezelfde fariseeën gemeente, deert het nu blijkbaar niet dat zij de Sabbatsrust schenden. Je ziet dat wel meer bij wettische mensen. Dat ze zomaar plotseling ineens de regels kunnen veranderen als het hen zelf beter uitkomt. De fariseeën, als het hen uitkwam, dan streden ze voor die regels. En dan zouden ze een ander gedood hebben. En als het hen niet uitkomt, dat ziet u hier, dan gooien ze alles aan de kant. Zeggen de Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Het is heel apart, jongens en meisjes, hoe dat ze Pilatus aanspreken. Ze zeggen tegen Pilatus, Heer. En ze noemen de Heer Jezus deze verleider. Verachtelijk, ze willen niet eens zijn naam noemen. Zo groot is de vijandschap van deze godsdienstige mensen tegen de Heer Jezus Christus. De grootste vijandschap tegen Jezus zit niet in de wereld. Maar de grootste vijandschap tegen Jezus zit in de kerk. De grootste vijandschap tegen Jezus moet u zoeken onder godsdienstige mensen. Dat komt omdat de leer van vrije genade zich niet verenigt met de leer van de eigen gerechtigheid. En wettische mensen zoals de fariseeën, die zitten boordevol eigen gerechtigheid. Dat strijdt met elkaar. Deze verleider. Toen hij nog leefde. Ja, nu is hij dood. Maar toen hij nog leefde. Hij heeft veel dingen gezegd, maar 1 ding wat hij gezegd heeft, daar moeten we nu aan denken. En dat is, na 3 dagen zal ik opstaan. En inderdaad, dat is geen leugen. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. En dat heeft hij ook tegen de fariseeën gezegd. Toen de fariseeën bij hem kwamen en hem vroegen om een teken, toen heeft hij gezegd dat ze een teken zouden krijgen. Maar geen ander teken dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart van de aarde. 3 dagen. En toen was Jona daar weer. Hij kwam boven water en hij predikte in Nineveh. En zo zal het met de Heer Jezus ook zijn. Na 3 dagen, dan is hij daar weer. Hij zal uit de dood verrijzen. En het andere beeld wat de Heer tegen de Joden gezegd heeft, dat is het beeld van de tempel. Hij heeft gezegd, breek de tempel maar. Hij bedoelde de tempel van mijn lichaam. En in 3 dagen zal ik die tempel weer opbouwen. En hoewel ze dat woord misbruikt hebben, bij Caiaphas, hebben ze het toch wel goed begrepen. Dat blijkt hier, dat hij inderdaad gesproken heeft over de tempel van zijn lichaam. En hij heeft ook met zijn discipelen gesproken over zijn opstanding. En waarschijnlijk heeft Judas daar ook over verteld, de overpriesters en de fariseeën, wat Jezus daar allemaal over gezegd heeft. En dat komt nu bij deze mensen boven, op de Shabbat, terwijl Jezus in het graf ligt. En ze zijn er ongerust over. Ze zijn bang voor deze profetie. Dat is wat zijn eigen discipelen hoor je er niet over. De discipelen van de Heer Jezus, die lijken het vergeten te zijn. De kinderen van de Heer, die zijn op dit ogenblik troosteloos. Maar de vijand weet het nog haarscherp. En de vijand is er bang van. En daar ligt op deze Goede Vrijdag, kinderen des Heeren, toch eigenlijk een hele mooie les. Wij kruipen zo vaak in de schulp. Als de vorst der duisternis komt met zijn aanvallen, dan weten we vaak niks te zeggen. En dan zijn we vaak bang dat hij nog gelijk heeft ook. En als de goddelozen het op u gemunt hebben, dan weet je soms niet waar je het zoeken moet. Maar wij zouden nog heel veel bemoedigd kunnen worden eigenlijk uit de dingen die de vijand doet. De vijand is bang. De duivel is bang dat de Heer Jezus op zal staan. En dat is een bemoediging. Want hij laat zien dat de Heer Jezus inderdaad op zal staan. De duivel is bang dat God aan zijn eer zal komen. En hij doet er alles aan in uw leven, kinderen des Heren, om dat te verhinderen. Maar God zal aan zijn eer komen. Dat de duivel daar zo druk mee is om dat te voorkomen, is een duidelijk bewijs dat het zal gebeuren. De vorst der duisternis is zo bang dat God u te hulp zal komen. Hij maakt u onrustig. En dat is een duidelijk bewijs dat God u inderdaad ook te hulp zal komen. De duivel die weet dat beter dan dat u het weet. De duivel is bang dat God uw gebed zal verhoren. En terwijl u aan het bidden bent, maakt hij u onrustig. En je weet niet te bidden gelijk het behoort. Want de duivel weet dat de Heer het gebed van zijn kinderen hoort. Laat het een bemoediging zijn als de duivel onrustig wordt. De duivel is bang dat u aan uw rust zult komen. En u zult ook aan uw rust komen. Want er blijft een rust over voor het volk van God. De boodschap op Goede Vrijdag uit de mond van de vijand kan eigenlijk zo'n rijke vertroosting zijn. Van alle kanten wordt het bevestigd, zelfs van de kant van de overpriesters en van de fariseeën, dat de Heer Jezus na 3 dagen zal opstaan uit de doden. Hij blijft in het graf. Hij blijft niet in het graf. Het is maar 3 dagen. Ik heb het wel eens gehad, jongens en meisjes, dat ik iemand moest begraven waarvan ik zeker geloofde dat het een kind van de Heere zou zijn. En dat ik daar ook goede dingen van zou mogen zeggen wat de Heere had gedaan. En het was heel kort voor de begrafenis en toen kwam de duivel. Dat had ik toen geen erg in en die zei, je hebt het mis. Je moet een hele andere tekst kiezen, want met deze tekst kun je deze begrafenis niet doen. En je kunt over de overledene deze dingen niet zeggen. En toen wist ik het niet meer. En toen belde kort daarop een andere dominee, een vriend van me. En hij zei, hoe is het? Ik zeg, ik weet geen raad, want ik moet zo een begrafenis doen. En ik weet niet meer welke tekst ik moet nemen en ook niet wat ik zeggen moet. En toen zei hij, oh, dat is van de duivel. Ik zeg, is het waar? Dat heb ik eigenlijk nog niet eens gezien. Hij zei, ja, dat is van de duivel. Toen heb ik gezegd, dankjewel. En toen heb ik tegen de duivel gezegd, jongens en meisjes, hoe moeilijker dat je het mij maakt en hoe meer strijd dat ik heb, hoe beter ik van God zal spreken. En het was op hetzelfde moment over. Want dat wilde de duivel natuurlijk niet, dat er nog beter van God gesproken zal worden. Zie je wel dat je wel eens iets leren kan van de vijand? Dat je wel eens iets leren kan van de duivel? Zij wisten het. Hij heeft het gezegd na 3 dagen. En eigenlijk zou dat het geheugen, zou je kunnen zeggen, van Gods kinderen op moeten frissen. We gaan naar onze tweede gedachte, de onrust van zijn vijanden daarover. Ik denk niet zozeer dat de vijanden geloofd hebben dat de Heer Jezus op zou staan uit de doden. Alhoewel, ik lees bij dominee Hellebroek dat de atheïsten eigenlijk wel geloven dat er een God is. Ze zeggen dat er geen God is, maar dat is meer een wensen dan een dadelijk geloven. En het zou best wel eens zo kunnen zijn bij die fariseërs en bij die overpriesters, dat ze er behoorlijk bang voor waren dat de Heer Jezus echt uit de doden zou opstaan. Maar goed, al zouden ze dat niet geloofd hebben, dan waren ze in ieder geval bang voor het verhaal. Dat verhaal, dat moet de wereld uit. Dat hij de derde dag zal opstaan. Dat is een politiek gevaar. Als dit gaat rondzingen, dan weet je niet wat er allemaal gebeurt. En daarom gaan ze naar Pontius Pilatus en ze zeggen tegen hem: beveel dat het graf verzekerd worden tot aan de derde dag toe. Zie je goed dat ze geluisterd hebben? Tot aan de derde dag toe. Daarna hoeft het niet meer. Want de vierde dag, dan zal heel duidelijk zijn dat hij een leugenaar geweest is. En ze vragen om de verzegeling van het graf. Ze vragen niet alleen om een wacht, dat ook zullen we zo zien, maar ze vragen ook om verzegeling. Ze zeggen eigenlijk, zo'n wachter, ja, dat geeft toch geen 100% zekerheid. Een wachter kan in slaap vallen, een wachter kan omgekocht worden, mensen zijn onbetrouwbaar. Dus dan kan het toch altijd achteraf nog een discussiepunt zijn. Bij die wachter ook een zegel. En dat zegel, dat is duidelijk. Als het verzegeld is, dan kan er niks het graf in en dan kan er niks het graf uit. Want als dat gebeurt, dan kun je zien, dan is het zegel verbroken. En jongens en meisjes, wat mogen wij deze vijanden dankbaar zijn dat ze het allemaal zo secuur hebben aangepakt. Ze hebben een wacht bij het graf gezet, ze hebben een zegel aan de steen gedaan. En uiteindelijk, dat hebben ze natuurlijk niet bedoeld, maar uiteindelijk mag dat de zaak van Gods Koninkrijk dienen. Zij gaan er straks voor zorgen dat er over het paasfeest geen enkel misverstand kan bestaan. Wat zij nu doen, dat gaat straks 100% duidelijkheid geven dat de Heer Jezus werkelijk is opgestaan. Die hele actie, die ze anders bedoeld hebben natuurlijk, die is tot eer van de Heer Jezus Christus. Wat is de duivel toch dom, hè? De duivel die bereikt altijd het tegenovergestelde van wat hij zou willen bereiken. Hoe doorzichtig is straks die leugen als ze zullen zeggen dat de discipelen het lichaam van de Heer Jezus gestolen hebben. Ze hebben dat zelf uitgesloten. Dat kon gewoon niet gebeuren. En daarom is het in de weg, zullen we straks zien, van Gods voorzienigheid dat het alles zo moest. Ze zeggen, verzekert zijn graf tot de derde dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden. Jongen, wat zijn ze bang voor de discipelen, die overpriesters en die fariseeën. Nou, voor die discipelen hoef je echt niet bang te wezen. Die discipelen die komen niet vannacht. Die discipelen die komen zelfs niet vandaag overdag. Die discipelen die zitten achter de deuren. En de deuren zitten op slot, ze zijn doodsbang. Ze zijn bang voor de Joden, bang voor de Farizeeën. Nee, zo stoer zijn die discipelen niet dat ze in de nacht zouden komen om het lichaam van de Heer Jezus te stelen. Moet u eens kijken, gemeente, wat die discipelen nou van zichzelf vinden en wat de wereld van hen vindt. Zij beven als een riet en de wereld is bang van hen. En waarom is de wereld bang van deze discipelen? Omdat ze toch iets gezien hebben van de macht van hun meester. En als de meester bij hen is, dan is het waar wat David zegt in een van de psalmen. Met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende heen. Als de Heere bij zijn kinderen is, dan zullen ze niet vrezen. De Heere geeft zijn kinderen ook niet een geest van vreesachtigheid. Wij zijn vaak veel te bang. Wij zijn veel te vreesachtig. De wereld kijkt meer tegen u op, kinderen des Heeren, dan dat u daar zelf erg in hebt. Omdat er als het goed is in uw leven toch iets ligt van de koninklijke majesteit van de koning die u dienen mag. En zo zal de laatste dwaling, zeggen ze, die zal erger zijn dan de eerste. De eerste dwaling is voor hen dat de Heer Jezus zich de Messias heeft genoemd. Want in hun oordeel is hij dat niet. En als ze dat een dwaling vinden, dan vinden ze het tweede ook een dwaling, of een nog ergere dwaling, dat die Messias dan opgestaan zou zijn uit de doden. En waar ligt nou de grootste fout van deze vijanden? Want zij beschuldigen de discipelen van een dwaling, maar ze dwalen zelf. Waar zoeken zij nu het gevaar? Waar zijn ze nou bang voor? Dat van buitenaf iemand het graf zal openen. Maar het grootste gevaar voor de vijandgemeente, dat zit niet buiten het graf. Het grootste gevaar voor de vijand, dat zit in het graf. Want in het graf, daar ligt het lichaam van de Heere Jezus Christus, de borg en zaligmaker, die straks op de derde dag van niemand afhankelijk is, en die de overste van deze wereld overwonnen heeft en de macht van de dood niet behoeft te vrezen. Hij heeft het al gezegd: niemand neemt mijn leven van mij, want ik leg het zelf af en ik zal het zelf ook weer aannemen. De Heer Jezus Christus, hij kan zonder hulp van wie dan ook zijn leven weer aannemen. En hij kan het graf openen. Dat hoeft aan de buitenkant echt niemand te doen. Hij is Gods Zoon. Hij heeft alle macht in de hemel en op deze aarde. En daar ligt de dwaling van deze verleiders. Het zijn zelf verleiders. Dat ze een totaal verkeerd zicht hebben op het graf van de Heer Jezus. Hij die machtiger is dan de koning der verschrikking. En het tweede waarin zij dwalen, dat is niet de discipelen gaan het graf openen, hoeven ze echt niet bang voor te zijn. En niet die vrouwen gaan het graf openen, want die zouden het nooit voor elkaar krijgen. Maar wie gaat dat graf openen, jongens en meisjes? Dat gaat God doen. God gaat straks dat zegel verbreken. Dat zegel, dat stelt voor God helemaal niks voor. Straks dan stuurt hij een engel uit de hemel, en die engel uit de hemel die verbreekt zo in één keer dat zegel en die rolt de steen van het graf weg. Kijk, of iemand in het graf blijft, dat hangt niet van een menselijk zegel af. En dat hangt niet van zijn vrienden af, maar of iemand in het graf blijft, dat hangt er ten diepste alleen maar van af, gemeente, of dat wij aan Gods recht genoeg gedaan hebben. En de Heere Jezus die heeft aan Gods recht genoeg gedaan. Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft de straf betaald. Hij kan niet eens in het graf gehouden worden. En als er één is die niet zal willen dat hij in het graf blijft, dan is het zijn hemelse vader. Zijn hemelse vader zal komen om dat zegel te verbreken, straks met Pasen. Zijn hemelse vader zal het zijn die hem uit het graf doet komen, zoals hij dat ook beloofd heeft. En daar zien deze dwazen, al zijn het dan godsdienstige mensen, al zijn het ambtsdragers, al zijn het leden van het Sanhedrin, wat zijn ze toch ontzettend blind. Ze zien er helemaal niets van. Jezus blijft niet in het graf, al hang je 1000 zegels aan de steen. Maar jongens en meisjes, waarom komt hij dan niet uit het graf? Waarom blijft de Heer Jezus dan nog in het graf? En daar ligt toch een stukje onderwijs vanavond. Goede Vrijdag is nog geen Pasen. Er is een verschil tussen Goede Vrijdag en tussen Pasen. Is Goede Vrijdag, is dat een mooie dag? Ja, zeker is dat een mooie dag voor Gods kinderen. Want dan gedenken wij aan, dat is de heerlijke gedachtenis, zegt het avondmaalsformulier, van de bittere dood van de Zoon van God. Dat is een heerlijke gedachtenis. Ik heb aan het begin iets gezegd over de stilte van Goede Vrijdag. Gods wet is genoeg gedaan. Gods straf heeft verzoening gevonden. En dat geeft een stilte in het hart, gemeente. Als je daar iets van mag beleven, er is betaald. Er hoeft niets meer bij. Maar Goede Vrijdag is nog geen Pasen. En wat is dan het verschil tussen Goede Vrijdag en tussen Pasen? Waarom komt de Heer Jezus nog niet uit het graf? Omdat zijn Vader nog niet gesproken heeft. En daar wacht de Heer Jezus op de stem van de rechter. De Heer Jezus komt nog niet uit het graf. Zijn weldaden blijven nog in het graf. Hij gaat zijn discipelen nog niet opzoeken, want eerst moet de Vader spreken. En als de Vader spreekt, als de Vader zijn goedkeuring geeft, als de Vader getuigenis geeft dat het werk van de Heer Jezus voldoende is, dan komt hij uit het graf. En dat zal de Vader doen door dat zegel te breken. Misschien mag dat ook tot onderwijs zijn, volk des Heren in het geestelijke leven. Misschien is het Goede Vrijdag geworden. En is dat onvergetelijk voor u, maar mist u nog de stem van de rechter, de stem van de Vader. En daarom is er nog geen troost als het over die weldaden gaat, als het over de rechtvaardiging gaat, als het over de heiliging gaat. Dan moet u misschien zeggen, ik kan er nog niet bij. Ik heb er de troost nog niet van. Waar wacht het dan op? Wel, het wacht op de stem van de rechter. En zijn voorzienigheid gaat over al deze dingen, onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 16 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong mijn eer zingt God gewijde tonen, ook zal mijn vlees thans afgesloofd en spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten. Psalm 16, daarna van het vijfde en het zesde vers. graf van Jezus, woorden over de profetie van Jezus, die zijn vijanden nog zo goed wisten te herinneren en waarin ze Gods kinderen vertroosten kunnen. We hebben gehoord van de onrust van de vijanden daarover, dat ze naar Pilatus gegaan zijn en ze vragen om een zegel en ze vragen om een wachter. En nu onze derde gedachte, gemeente, dat in dit alles is ook Gods voorzienigheid. Al lees je dat niet met zoveel woorden, maar dat is eigenlijk precies hetzelfde als in Lucas 2. In Lucas 2 lees je niet over Gods voorzienigheid, maar het is alles Gods voorzienigheid. Dat bevel dat uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden, dat is Gods voorzienigheid. En dat Jozef en Maria komen in Bethlehem, dat is Gods voorzienigheid. Dat was bij de komst van de Heer Jezus op deze aarde zo. Maar gemeente, dat is ook bij zijn sterven en bij zijn begrafenis zo. Het loopt God niet uit de hand. Hij gebruikt zelfs de vijanden om zijn raad te volvoeren. En om zijn woord veilig te stellen. Zodat al de leugen daartegen zal blijken. En Pilatus zeide tot hen, lieden, ja, Pilatus is een beetje kort in zijn antwoord. Hij is er helemaal klaar mee, jongens en meisjes, met die Joden. Hij gaat ook geen discussie meer aan. Hij geeft een heel kort antwoord, moet afgelopen wezen nu. Hij zegt, gij hebt een wacht. Gaat heen en verzekert het gelijk gij het verstaat. Hij steekt nog een beetje de spot met hen ook. Hij zegt, gij hebt een wacht. De vraag is welke wacht dat hij bedoelt. Kanttekenaren die denken aan de tempelpolitie. Die verbleef in de burcht Antonia. En dan zegt Pilatus eigenlijk, die moet je maar gebruiken. Stuur die maar naar het graf. Anderen denken, het kan ook gelezen worden als een bevel. Hier heb je een wacht. Dat Pilatus hier een afdeling soldaten geeft. Ik las bij een Engelse verklaarder die zelfs denkt aan 60 soldaten. Eens voorstellen, 60 soldaten bij een graf, om dat graf te beschermen. Soldaten in ieder geval niet voor een kleintje vervaard. Ook niet toevallig dat daar soldaten bij dat graf komen, geen bangerikken. Nee, dit zijn mensen, jongens en meisjes, die zijn wel wat gewend. En straks, dan vluchten ze weg als kleine kinderen. Als de Heer Jezus opstaat uit de doden. En dan kun je niet zeggen van, ja, maar die mensen die zijn zo hard geschrokken of dit of dat. Nee, dan is wel heel erg duidelijk dat hier bij dat graf inderdaad een wonder heeft plaatsgevonden. Gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat. Gelijk gij het verstaat, dat betekent eigenlijk zo'n beetje van, ja, naar uw beste weten. Dus, ja, doe het maar goed, zegt Pilatus eigenlijk. Hij kan het niet begrijpen dat ze zoveel rondom het graf van een dode aan het opzetten zijn. Wat een drukte om een dood lichaam. En zij heengaande, notabene, ze gaan er zelf naartoe. Het is Shabbat. Wat ze doen, dat kan helemaal niet, volgens hun eigen regels. Maar die regels tellen blijkbaar nu niet. Ze gaan zelf naar het graf, ze moeten het zelf zien dat die steen verzegeld wordt. Ze zullen zich er zelf van overtuigen. Zo bang zijn ze dat die leugen straks gaat van zijn opstanding. En dat is de leugen die zij straks gaan weerleggen en die ze nu heel erg doorzichtig maken. Door al hun bedrog eigenlijk openbaren ze hun eigen bedrog. Hetzelfde zie je nu in de oorlog in Oost-Europa. Wat er allemaal gezegd wordt over dat oorlogsschip. Dan zeg je mensen die laten merken dat ze zelf liegen. Het is overduidelijk. En dat is hier ook zo. Ze verzekeren het graf met de wacht en de steen. Het is nogal wat. Een steen en een wacht en een graf. De kanttekening zegt, om de verrijzenis van Christus. des te zekerder en heerlijker te maken. Ze verbinden een draad aan de steen, om de steen heen, en die draad die wordt met was vastgemaakt aan de rotsmuur. En in die was, daar wordt het stempel van de Caesar gedrukt, zodat die steen, die kan geen centimeter bewegen, want als die steen opzij gerold wordt, dan schiet die was los, en dan ziet iedereen dat er iemand in de deur van dat graf geweest is. En waarom zou Matthäus daar nou zoveel aandacht aan besteden? Het is wel zo'n stuk, de verzen 62 tot en met 66. Waarom zou Matthäus dat nou allemaal geschreven hebben? Tot in de detail toe wat er gebeurde. Wel, om het evangelie van de opstanding, gemeente, alleen maar heerlijker te maken. Er kan niks tegen ingebracht worden. Daar heeft zelfs de vijand aan meegewerkt. Dat alle verhalen over de discipelen niet zullen kloppen, dat is duidelijk uit hun eigen handelingen. En dat heeft de Vader gedaan in zijn voorzienigheid, om zijn volk in het bijzonder te vertroosten. Niemand gaat dat zegel verbreken. Ook de discipelen gaan dat zegel niet verbreken, maar dat gaat de Vader doen. En dat doet hij op de paasmorgen. En waarom doet de Vader dat? Omdat hij vindt dat zijn zoon dan lang genoeg in het graf geweest is. Hij ligt daar als een tarwegraan. En dat tarwegraan, dat is niet voor niks gezaaid. Dat tarwegraan, dat is gezaaid om vruchten voor te brengen. En die geestelijke kinderen van de Heer Jezus Christus, die zullen straks een ander zegel krijgen. Als het zegel verbroken wordt van het graf en Jezus uit het graf komt, dan gaat hij zijn discipelen straks opzoeken. En straks dan volgt op Pasen hemelvaart. En op hemelvaart daar volgt Pinksteren. En bij Pinksteren komt de Heilige Geest. En weet u hoe de Heilige Geest genoemd wordt? De Heilige Geest wordt genoemd de Geest der Belofte. En ik lees in Efeze 2 dat de Heere zijn kinderen verzegelt met de Geest der Belofte. Dus zoals deze steen verzegeld wordt met was, zo verzegelt de Heere zijn kinderen met de Pinkstergeest. En wat doet die Pinkstergeest? Die Pinkstergeest die woont in Christus als in het hoofd. Maar die woont ook in zijn kinderen, in zijn lichaam. En wat doet hij dan in dat geestelijke lichaam? Hij verzegelt aan hen de erfenis. Hij verzegelt aan hen de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Hij verzegelt aan hen het kindschap. Hij geeft hen de rijke troost van wat er hier op Golgotha is gebeurd. De vredige stilte van Golgotha, die zal straks door de Heilige Geest met Pinksteren bevestigd worden. Daar ligt de volle troost. Pasen voegt heel veel toe aan Goede Vrijdag, want met Pasen spreekt de rechter. Met Pasen zet de Heere het zegel op de verdiensten van zijn zoon. Maar wat gebeurt er met Pinksteren? Met Pinksteren zet de Vader het zegel van de Heilige Geest op het hart van Gods kinderen. Om hen te verzekeren en te verzegelen van de zaligheid. De erfzonden die zijn in het graf gebleven. De dadelijke zonden van Gods kinderen die zijn in het graf gebleven. Alles wat verzoend moest worden, kinderen des Heren, dat zie je niet meer terug. Want dat blijft in het graf. Maar Christus komt eruit. Hij komt eruit, waarom? Om de vrede mee te delen die hij verworven heeft. En om heen te gaan naar zijn Vader, opdat de Geest zal uitgestort worden, de trooster. Die de volle troost geven zal van heel de bediening van de Heer Jezus Christus en de verzoening met God drieënig. Voelt u wel dat het allemaal niet buiten Gods voorzienigheid gaat? Het loopt de Heere niet uit de hand, echt niet waar. De vijand moet en zal medewerken, opdat God aan zijn eer komt. En omdat de kerk aan de troost komt, mag u er ook in delen, gemeente. Kent u iets van de betaling, de noodzaak van de betaling? Het is vandaag de betaaldag van de kerk. En hebt u zelf de schuldbrief wel eens onder ogen gezien? Als wij niet weten dat we schuld hebben, heb je ook geen borg nodig. Maar hebben wij die schuldbrief onder ogen gekregen? En misschien zegt u, ja, ik ben bezig met de afbetaling. Heb maar geduld, Heer, ik zal u alles betalen. Ach, dan weet u nog niet voor de helft wat er in die schuldbrief staat. Die schuldbrief eist de dood. De bezoldiging der zonde is de dood. Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. Buiten Christus zult ge nooit, maar dan ook nooit verzoening kunnen vinden voor die zware schuld. En daarom hoop ik dat het in uw leven onmogelijk mag worden. Opdat deze Christus dierbaar en noodzakelijk mag worden en we niet verder zouden kunnen leven tot we mogen weten, ook voor mij. Kinderen des Heren, ik hoop dat je vandaag door het geloof eens mag blikken in dat stille graf. In dat stille graf van Jezus, waar het niet akelig is, waar het niet benauwd is, maar waar vrede heerst, omdat er niks meer toegevoegd behoeft te worden op hetgeen Jezus heeft gedaan. Maar ik hoop ook dat er een uitzien mag zijn naar het spreken van de Vader, het getuigenis van de rechter. Ja, dat er een verlangen mag zijn naar de komst van de trooster. Amen.